Onze hulp is in de naam des Heren,
die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u bij de naam van geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldig van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laat ons zingen uit Psalm 62, het vierde en het vijfde vers. Apostelen, het 27e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 26. Ik noem u Handelingen 27, de versen 1 tot en met 26.
En als het besloten was dat wij naar Italië zouden afvaren, leverden zij Paulus en enige andere gevangenen over aan een hoofdman over 100, met name Julius van de keizerlijke bende. En in een Adramiteens schip gegaan zijnde, alzo wij de plaatsen langs Azië bevaren zouden, voeren wij af en Aristarchus de Macedoniër van Thessalonica was met ons. En des anderen daags kwamen wij aan te Sidon, en Julius, vriendelijk met Paulus handelende, liet hem toe tot de vrienden te gaan om van hen verzorgd te worden. En vandaar afgevaren zijnde, voeren wij onder Cyprus heen, omdat de winden ons tegen waren. En de zee die langs Cilicië en Pamphylië is doorgevaren zijnde, kwamen wij aan te Myra in Lycië. En de hoofdman aldaar een schip gevonden hebbende van Alexandrië, dat naar Italië voer, deed ons daarin overgaan. En als wij vele dagen langzaam voortvoeren en nauwelijks tegenover Cnidus gekomen waren, overmits de wind het ons niet toeliet, zo voeren wij onder Creta heen tegenover Salmone. En het nauwelijks voorbijzeilende kwamen wij in een zekere plaats genaamd Schone Havens, waar de stad Lazea nabij was. En als er veel tijd verlopen en de vaart nu zorgelijk was, omdat ook de vasten nu voorbij was, vermaande hen Paulus en zeide tot hen: mannen, ik zie dat de vaart zal geschieden met hinder en grote schade, niet alleen van de lading en van het schip, maar ook van ons leven. Doch de hoofdman geloofde meer den stuurman en den schipper dan hetgeen van Paulus gezegd werd. En alzo de haven ongelegen was om te overwinteren, vond het merendeel geraden ook vandaar te varen, of zij soms te Fenix konden aankomen om te overwinteren, zijnde een haven in Kreta, strekkende tegen het zuidwesten en tegen het noordwesten. En alzo de zuidenwind zacht waaide, meende zij hun voornemen verkregen te hebben. En afgevaren zijnde, zeilden ze dicht voorbij Kreta heen. Maar niet lang daarna sloeg tegen hetzelfde een stormwind, genaamd Euroclydon. En als het schip daarmee de weg gerukt werd, en niet tegen de wind kon opzeilen, gaven wij het op en dreven heen. En lopende onder een zeker eilandje genaamd Clauda, konden wij nauwelijks de boot machtig worden. De welke opgehaald hebbende, gebruikten zij alle behulpselen, het schip ondergordende, en alzo zij vreesden dat zij op de droogte Sirtis vervallen zouden, streken zij het zeil en dreven alzo heen. En alzo wij van het onweder geweldiglijk geslingerd werden, deden zij den volgende dag in en uitworp. En den derde dag wierpen wij met onze eigen handen het scheepsgereedschap uit. En als nog zon, nog gesternten verschenen in vele dagen, en geen klein onweder ons drukte, zo werd ons voorts alle hoop van behouden te worden benomen. En als men lange tijd zonder eten geweest was, toen stond Paulus op in het midden van hen en zeide: o mannen, men behoorde mij wel gehoor gegeven te hebben en van Kreta niet afgevaren te zijn en deze hinder en deze schade verhoed te hebben. Doch als nu vermaan ik ulieden goedsmoeds te zijn, want daar zal geen verlies geschieden van iemands leven onder u, maar alleen van het schip. Want dezezelfde nacht heeft bij mij gestaan een engel Gods, wiens ik ben, welke ook ik dien. En zeggende: vrees niet, Paulus, gij moet voor een keizer gesteld worden, en zie, God heeft u geschonken allen die met u varen. Daarom zijt goedsmoeds, mannen, want ik geloof God dat het al zo zijn zal, gelijkerwijs het mij gezegd is, doch wij moeten op een zeker eiland vervallen.
Laat ons ons nu verootmoedigen voor de Heere en hem om zijn zegen bidden. Heere, als wij vanavond met een gedeelte van uw gemeente aan deze plaats gekomen zijn om naar uw heilig woord te horen, bidden wij om uw goddelijke zegen. Paar uw geest aan de prediking van uw woord, opdat we u vonden in wie te vinden het eeuwige leven is. Want niemand is groot in uw woord dan u alleen. Paulus niet, en de mens niet wie hij ook is, en wij niet, en de duivel niet, en al de machten die in de natuur kunnen woeden, maar gij alleen zijt groot, dat maakt u waar in uw ganse woord. Heere, geef daar ons een gezicht op, opdat ook wij in alle omstandigheden van ons leven zouden leren ons op God te verlaten. Heere, het schijnt wel eens gemakkelijk te zijn als alles voor de wind gaat, als het naar onze zin gaat, als we menen dat het in een weg van voorspoed gaat. Maar gij leidt uw kerk de haven binnen, over de oceanen, door de stormen, onder de onweders, opdat straks alleen in u geroemd zou worden. En leer u ons dat dan ook in de beoefening brengen, Heere. Opdat we ook dagelijks daar iets van in ons leven zouden inleven en ook zouden uitdragen. Het in ons hart zouden gevoelen en er de troost van zouden ontvangen, om ook in de dagelijkse loop van ons leven het oog gericht te mogen houden op u den God des levens. Ons hart krimpt dikwijls ineen, menigmaal schijnen we de moed te verliezen, vaak buigen we het hoofd onder de omstandigheden, omdat onze liefde zo flauw is en omdat ons geloof zo weinig is. Maar Heere, nu heb u beloofd dat gij uw woord zult geven tot bevestiging van hetgeen u gebracht hebt, opdat de moeder zou zeggen, ik ben een held, het is toch Israëls God die krachten geeft. En als uw volk vanavond naar uw huis gekomen is, dan is het toch om gesterkt te worden. Met datzelfde geloof waardoor Paulus staande mocht blijven in het midden van de grootste ellende. En dan is alles wat tevoren geschreven is, toch ook tot onze lering geschreven, opdat we door de onderwijzing der schriften vertroosting hebben zouden. Heren, dat we het zo zouden zien. En dat u onze ziel bemoedigen zou. En dat we zouden bemerken dat uw gang door deze wereld een gang is van het kruis, van het lijden. Een gang van tegenslagen en van vernederingen. Maar ook een gang van overwinningen. Maar dan alleen door de kracht van het geloof in de gemeenschap met u. O gezegende van den Vader. En mogen we dan zo ook voortgaan, Heere, gelijk uw knecht is voortgegaan, de wereld overwinnende. Niet lettende op hetgeen wat van de wereld is, maar die Godstad in het oog hebbende. Daarop zien en daarnaar verlangend om onze ziel daarna te mogen uitstrekken, om altijd bij den Heere te mogen zijn. Om zo onze loopbaan te mogen redden tot het einde toe. Heere, daar zijn er ook nog onder ons. Ach, u kent ons aller hart. Die niet weten van die geestelijke strijd, omdat ze het pad der zonde nimmer verlieten. Mag het dan vanavond in hun leven eens zo zijn, dat ze met een heilige jaloersheid naar dat goed zouden mogen uitzien, dat u om niet geeft aan zondaren. Opdat ze het gemis in hun leven zouden voelen, geen toevlucht te hebben. Want over ons alle leven voltrekt zich het noodlot, voltrekt zich de nood. Over ons alle leven komen stormen en baren. Wij leven allen in het midden van een wereld die in de ellende ten onder gaat onder het goddelijk gericht. En dan geen toevlucht te hebben, geen schuilplaats te hebben, niet te weten waarheen. Met onze smarten, met onze zorg en met onze nood. O God, laat die dat gemis eens pijn doen in ons hart. Opdat we zoeken zouden om op die smalle weg te mogen komen. Waar u de wandelaars op die weg, de reizigers, wel geen moeite en zorg bespaart, maar waar u ze toch niet laat omkomen. Want u hebt gezegd, ik ben de eerste en ik ben de laatste, de Alpha en de Omega. Heere, geef u dan ook een honger en een dorst naar die gerechtigheid, om verlost te mogen worden van alle uitse werelds en zondige gedachten, om boven onszelf te worden uitgeheven, opdat onze voeten op een steenrots gesteld mochten worden die ons te hoog zou zijn, om door het geloof te mogen leven, vertrouwende op die ander die het beloofde voor de zijne te zullen volbrengen. Heren, daar zijn ook jonge mensen onder ons. Ach, waarom zijn ze hier gekomen? Daar is in hun hart ook een wetenschap van de weg des levens, ook een wetenschap van de weg des doods. Ach, zou u ook in hun jonge leven het licht van uw heerlijke evangelie willen doen schijnen, opdat ze met vele banden aan u gebonden zouden worden en door uw goddelijke liefde geleid het licht zouden mogen aanschouwen wat veruit straalt boven al het schijnschoon van deze wereld, opdat ze den koning zouden zoeken onder wiens vleugelen verberging is tegen de wind en tegen een vloed. Lieve Heere, wil u ons zo samen met uw gunstrijk oog gadeslaan? En wil u dan niet meer gedenken aan het kwaad dat we tegen u hebben bedreven? Wil u onze dagelijkse afwijkingen ons vergeven? waar we deze dag gezondigd hebben, waar we uw heilige wetten hebben geschonden en uw naam onteerd, waar we niet gedacht hebben aan u en met woorden, werken of gedachten tegen u hebben overtreden, wil u het daar ons niet toerekenen, maar wil ons rein wassen in die stroom van Jezus bloed en ons door uw heilige geest die vrede doen ervaren die alle verstand te boven gaat. Laat die geest met onze geest mogen getuigen dat we kinderen van God zijn. Dan zouden we een uren verblijf mogen zijn in uw huis. Want het is goed voor uw aangezicht te verschijnen. Het is goed te buigen voor uw voeten. Heere, geef u ook een zegen over allen die thuis mogen meeluisteren. Dan denken we in zonderheid aan onze zieken en aan de ouden van dagen. Laat ze ook door dit woord gesterkt worden. Dat hoe hoog de nood mogen gaan, gij het schild, dat veilige schild opheft over alle die op u betrouwen. O almachtige God, dat u niet zal laten omkomen, die het oog op u geslagen hebben. Heere, gedenk u ook aan degenen die daarvan verstoken zijn, die in de ziekenhuizen en in de inrichtingen blijven. Laat ze daar ook uw gunst en hulp mogen ervaren. En doe ons zo samen op uw zaligheid wachten. Heere, wil u zo met ons zijn. Nadat u beloofd hebt waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn. Daar zou u in het midden zijn. En laat nog iets van die zoete vrede in ons hart achter. Opdat we getroost pad des levens mochten gaan met het oog op u gericht. Ontfermend God, we bidden het van u. Om Jezus wil. Amen. Laat ons zingen uit Psalm 29, het tweede en het vijfde vers. Is hier een stem op het hoogst geducht, rolt en klatert door de lucht, best met vreselijk geluid op de grote wateren uit, klinkt met nadruk en vermogen heerlijk uit de hemel boven. Het schepsel beeft en staat verwonderd, als de God der Heere dondert. Zere stem ontbloot het woud, maar hij die op God vertrouwt, buigt zich veilig hem ter eer, juichend in zijn tempel neer. Het is de Heer wiens wenk de stromen in hun woede kon betomen, die in macht nooit af te meten, eeuwig is ten troon gezeten. Het is het tweede en het vijfde vers van Psalm 29. En terwijl we deze versen zingen, krijgt u gelegenheid om een lied te geven voor de diaconie en de kerk, de Heere af te zonderen.
Oh.
vrienden, wij willen vanavond de apostel Paulus verder volgen op zijn reis naar Rome. De vierde zendingsreis, de reis die hij als gevangene gemaakt heeft naar het hart, naar het centrum van de toenmaals belangrijke wereld, naar Rome. En wij willen dan het begin van zijn zeereis verder aan de hand van de schrift u ontvouwen. De weg naar Rome ligt nu open. De rechtszitting was afgelopen. Agrippa oordeelde dat die mens kon worden losgelaten, maar omdat hij zich op de keizer beroepen had, moest hij naar de keizer gebracht worden. Zulks zou dan ook geschieden. Eigenaardig. Eenmaal is er vanuit datzelfde Rome een dogma, een bevel uitgegaan. En iedereen, ook het koningshuis van David, ook Christus in de schoot van Maria, moest zich onderwerpen aan dat bevel van de grote keizer Augustus. Nu gaat er een bevel uit, een ander dogma, van de koning der koningen, van de Heere der heerscharen. En dat bevel gaat uit van Bethlehem, van Jeruzalem, van het heilige land naar Rome. Dat bevel gaat uit van datzelfde kind, wat al vluchten moest in zijn jeugd, wat zich al verbergen moest voor de vijandschap van het machtige Romeinse imperium. Datzelfde kind is groot geworden, groot in macht en in genade en in aanzien en in majesteit. Datzelfde kind dat vaardigt zijn bevelen uit en zijn bevel gaat zeer snel. Want koningen zullen komen en zich voor hem nederbuigen. Ook het machtige Rome zal onderworpen worden aan de steen die zonder handen is afgehouden. Alleen met dit verschil. De grote keizer Augustus heeft zijn overwinningen behaald. En overal waar hij heen trok, daar lag het veld bezaaid met doden en gewonden. Maar overal waar deze koning heen trekt in het gewaad van zijn woord, in zijn machtig dogma, in zijn eeuwige evangelie van leven en genade, daar staan de velden bezaaid met levenden, die uit de dood tot het leven geroepen zijn, door de geest levend gemaakt, aangegod, met kracht van boven. Die andere keizer maakte zichzelf heerlijk ten koste van de zijne. En deze grote koning die maakt zijn volk leven uit de kracht die hij uit zichzelf neemt, met opoffering van alles wat hij heeft. En die koning mag ook Paulus dienen, het is waar. Ook de weg naar de overwinning is een kruisweg. Zoals eenmaal de weg van Christus was, zo is ook de weg van zijn dienstknechten. Zo is ook de weg van zijn evangelie. Maar het is dan toch de weg naar de overwinning. Dit mogen we zeker weten, hier hebben we het voorbeeld. Het machtige Rome zal gekluisterd worden aan de troon van de koning der koningen, gebonden aan de zegenwagen van hem die alle macht heeft in den hemel en op de aarde. Hier is Paulus de held. In deze hoofdstukken, de laatste van het boek der handelingen, de handelingen der apostelen, eigenlijk de handelingen van de Heilige Geest, vinden we een machtig climax. Paulus de Grote, de onaantastbare, maar niet in eigen kracht. Paulus de Grote, maar dan in de kracht van hem, die de nederige en vernederde, die minder is dan alle, waar hij van zichzelf getuigt, niet waardig een apostel te zijn, genaamd te worden, zegt hij zelfs, omdat hij de gemeente Gods vervolgd heeft, is groot door de kracht die God verleent. Deze laatste hoofdstukken, ze zijn het machtig triumflied van het eeuwige evangelie. Hier heerst God als koning. Ja, dat spreekt de Romeinen aan. Dit moet de heidenen iets zeggen. Want de Romein vereerde de sterke, de grote, de held, de overwinnaar. Rome's helden waren Rome's goden. Wel nu, Rome, begroet hier uw held. De grote held Gods, die in de majesteit van zijn koning, Jezus Christus, overwint. Waar de sterkste en de dapperste der Romeinen verzaagt. En als het besloten was dat wij naar Italië zouden afvaren, leverden ze Paulus en enige andere gevangenen over aan een hoofdman over 100, met name Julius, van de keizerlijke bende. Ziezo, zo is het begonnen. Heeft waarschijnlijk niet zo lang meer geduurd. Er waren nog meer gevangenen in het slot te Caesarea, die zich op de keizer hadden beroepen en tot een keizer gebracht moesten worden. Daar zullen zeker ook gevangenen bij geweest zijn die reeds ter dood veroordeeld waren, maar die in Rome ter dood gebracht moesten worden. Dat was immers het bevel van de Romeinse keizer in die dagen, dat de gevangenen in Rome gedood moesten worden. Waarom? Ach, de tijden waren ontzaglijk wreed. Duizenden en duizenden mensen riepen om brood en spelen. En die spelen die bestonden dan in het vechten van de mensen tegen elkaar met scherp gewette zwaarden. De gladiatoren die elkaar bestreden ten dode toe. Die spelen bestonden onder andere ook doordat gevangenen ter dood veroordeelde geworpen werden voor de wilde dieren. Die dan op leven en dood mochten strijden met de wilde dieren. En zo ze de overwinning behaalden, waren ze vrij. Dan zaten er in Rome 10.000 in het amfitheater en ze sloegen daar de gevechten gaden van de wilde beesten, van de mensen tegen de wilde beesten of van de mensen tegen elkaar. Ze werden ook wel gebruikt bij de grote feesten in de tuinen van het keizerlijk paleis om tot machtsvertoon van de grote keizer levend verbrand te worden als fakkels. Zoals er christenen verbrand zijn in de tuinen van keizer Nero. Daar wilde die keizer iets in uitdrukken van zijn goddelijke macht. Die hij wilde, die behield hij in het leven. En die hij wilde, die doodde hij. Zie, zo heerste de Romeinse keizers. Het ijzeren rijk kende geen genade. Deze mensen, ze moesten allen gevoerd worden naar Rome. En een van dat afschrapsel. En een van die onderste lagen van die zelfkant van de maatschappij, een van diegenen was ook onze apostel Paulus. O, wat een vernedering is het voor deze kruisgezant geweest, om met zulke rapalje, om met zulke mensen der dood veroordeelde, met de misdadigers gerekend te worden. Hier drukt hij de voetstappen van zijn grote meester. En het is alleen de kracht van die meester, van zijn Heere en Zaligmaker, die hem ook met blijdschap deze loop doet volbrengen. En hem als Gods gezant in banden in het midden van dit afschrapsel, van dit uitvaagsel der maatschappij, de bazuin van het evangelie nog doet blazen. Ja, ik zeg, als volgeling van zijn grote meester. Nu moet hij inderdaad zijn voetstappen drukken. Zoals Christus nu in het huis ging van tollenaren en zondaren en verweten werd een vraat en een wijnzuiper te zijn. Zo moet ook Paulus onder deze mensen leven en verkeren totdat hij in Rome zal zijn. Hij verlaat het machtige, het grote, het mooie Caesarea. Nog één blik slaat hij op de prachtige gebouwen en daar in de verte de grote roze tuinen van de vlakte van Saron, waarin het hooglied al van gezongen is. Mijn liefste is mij als een roos, of ik ben een roos van Saron. Daar zal hij nooit een voetstap meer zetten. Dat grote Caesarea, waar Paulus geweest is en de boodschap van Gods genade gebracht heeft, moet hij voorgoed verlaten en daarmee ook het heilige land maken. Al moeten dan Gods knechten deze plaatsen in de steek laten, Gods woord blijft daarachter. En ook mede door Paulus' dienst is daar in Caesarea een gemeente van Christus gekomen. Een heerlijke, een grote, een bloeiende gemeente. We weten het uit de geschiedschrijving van Origenes en van de eerste geschiedschrijver van onze kerkgeschiedenis, Eusebius, die daar bisschop geweest is, dat er een bloeiende gemeente geweest is tot in het jaar 300 toe. Daar is Caesarea, wat de hoofdstad van Palestina geworden is, daar heeft het woord van Paulus vanuit de gevangenis de harten veroverd. Daar zijn er ook velen gekomen die toegevloeid zijn tot de gemeente des Heren. Zo zien we dat al heeft hij dan die paar jaren met tranen moeten zaaien, daar toch ook met gejuich gemaaid geworden is. En zo zien we dat al is Paulus in de gevangenis, toch het woord door de dikke muren en langs de tralies van de gevangenis heen kan. Dat levend en krachtige woord wat in vele harten gezaaid is, ook daar in Caesarea. Hij moet het heilige land verlaten, zal een weemoedig gestemd hebben. En toch anderzijds, nu zal God zijn belofte vervullen, Paulus. Ge zult ook te Rome van mij getuigen. Daar zal ook de kruisbanier geplant worden. Maar eer het zover is, dan zal ook het leven van Paulus en van deze mannen aan een zijden draad gehangen hebben. Ach, dat is zo menigmaal geweest in het leven van Paulus. Als u leest wat hij aan de Korintiërs schrijft, dan bemerken we dat het niet de eerste keer was dat hij over de zee ging. Dan bemerken we ook dat het niet de eerste keer geweest is dat hij schipbreuk geleden is. Want hij zegt tegen de Korintiërs, ik heb driemaal schipbreuk geleden. Driemaal. En hij zegt, ik ben een ganse nacht in de diepte geweest. Toen heb ik in de diepte doorgebracht, zegt hij, wat hij daar precies mee bedoelt. En welke schipbreuk dat het geweest is, of het deze schipbreuk geweest is. Maar in ieder geval een hele nacht heeft hij zich aan een plank of een vlot, of een balk of een mast vastgeklemd. Een hele nacht heeft hij in het water gelegen, eer hij gered werd. Het was de derde keer dat hij schipbreuk zou lijden. Ja, Paulus, hij mag het zeggen, in gevaren van vijand, in gevaren van wilde dieren, in gevaren te water en in gevaren op het land. In alles meer dan overwinnaar, door Christus die me kracht geeft. Ziezo is hij dan heen gegaan, een grote groep gevangenen bij hem. En hij met de gevangenen uit Caesarea naar Rome. Maar het zat hun niet erg mee. Want als hij in het schip gebracht is en de andere gevangenen ook in het schip gebracht zijn, dan is de eerste tegenvaller al dat ze geen schip kunnen krijgen dat rechtstreeks naar Rome vaart. Ze hebben een schip, er staat een Adramitenisch schip. Dat is een schip van een plaats daar ergens in de buurt van Pergamus, daarboven in de Griekse golf. En dat schip dat gaat niet rechtstreeks naar Rome, zoals we straks zullen zien, maar dat schip dat vaart langs de hele kust van Griekenland. En al die plaatsen, die kustplaatsen van Griekenland, zal dat schip aandoen. Maar al is het dan een teleurstelling, de Heere die heeft toch ook gezorgd dat hij in zijn nood en in zijn strijd enige vertroosting hebben mag. Want hij gaat toch niet alleen als christen in dat schip. De Heere zorgt dat er nog twee bij hem zijn. De ene, dat is de schrijver van deze handelingen, de medicijnmeester Lucas. En de andere, dat is Aristarchus, de Macedoniër, die van Thessalonica was. Deze man, die als een afgevaardigde van de zendingsgemeente beschouwd kan worden, is Paulus trouw gebleven op zijn reis naar Rome. En ook Lucas. Ja, hierin zien we ook dat er toch maar één is die zijn weg alleen behoefde te gaan. En dat ben ik niet. En dat ben u ook niet. En dat was Paulus ook niet. Dat is Jezus. Hij is de weg geheel alleen gegaan. Hij heeft die weg alleen bewandeld. Hij heeft alle gevaren alleen doorstaan. Maar omdat hij het alleen gedaan heeft, laat hij ons niet alleen. Maar mogen wij hier op aarde altijd nog zusters of broeders, altijd nog leden van Christus hebben, met wie we ons één mogen gevoelen in ons lijden en in onze strijd, in ons schaam
over deze wereld, zo ook hier. Het zal hem tot niet geringe vertroosting geweest zijn. Want denk eens wat een gezelschap. Daar waren natuurlijk de matrozen, en nu zeg ik niks van onze varenslieden. Ik zeg er geen kwaad van, maar iedereen weet toch wel, en ze zullen het zelf ook wel toestemmen, dat er toch veel ruw volk door alle tijden heen onder het zeevarend volk geweest is. Dat bent u allemaal wel met me eens. En zeker die zelf gevaren hebben of varen, die weten dat. In de tweede plaats waren daar de soldaten die deze gevangenen bewaken moesten. Dat waren Romeinse soldaten van het slag die Jezus de doornenkroon op het hoofd drukte en hem met een spotstaf opsloegen, zulk soort soldaten. Die zelfs met een gehangen gevangene toch nog geen medelijden hadden. Maar die tot het uiterste gingen in hun spotten in hoon. Dat blijkt ook wel. Want als ze straks schipbreuk leiden, dan zeggen ze tegen elkaar, zullen we ze allemaal afmaken? Want misschien ontsnappen er wel. Dan staan ze gereed om met het zwaard al deze gevangenen zo zonder pardon te doden. Dus het waren ook beslist ook geen tamme jongens. Het waren ruwe Romeinse krijgsknechten. En in dat gezelschap is Paulus. Maar ik zeg dan toch niet alleen. God heeft dan toch gezorgd dat er nog een Lucas en dat er nog een Aristarchus is. Dat er toch nog een paar zijn met wie ze samen de God van Israël, elke keer weer opnieuw mogen zoeken en in zijn gemeenschap zich mogen versterken. Zo zijn ze afgevaren uit Caesarea. En de eerste plaats die ze aandoen, dat is Sidon. Het land van Tyrus en Sidon, benoorde Caesarea. En des anderen daags kwamen wij aan te Sidon. En Julius, zo heette die officier, die over het krijgsvolk was, die deze mensen bewaken moesten dus. En Julius vriendelijk met Paulus handelde. Humaan met Paulus handelende liet hem toe tot de vrienden te gaan om van haar bezorgd te worden. Het is eigenaardig, die Paulus was wel een van de gevangenen en toch was hij anders als de andere gevangenen. Want zelfs deze Julius die heeft het bemerkt. Het krijgsvolk heeft het bemerkt. En de gezagvoerder van het schip heeft het bemerkt. En de stuurman heeft het bemerkt. Ze hebben allemaal bemerkt dat deze man, ja, wel in de wereld, maar toch niet van de wereld was. Dat is groot. Dat is groot als we als christen op mogen vallen. Niet door onze vreemddoenerij of vromigheid. Maar als we als christen op mogen vallen. Als christen op mogen vallen. Zo is Paulus opgevallen. Hij is opgevallen als christen. Dat is een voorrecht, geliefd. Als de mens weten, niet alleen omdat het in de boeken van de directie staat welke godsdienst dat we toegedaan zijn. Maar dat de mensen weten uit onze levenshouding dat we christen zijn. Dat de baas in de fabriek en de chef op het kantoor en noem maar op. Dat de mensen in deze wereld, de kapitein op het schip en de stuurman, dat ze weten dat we christenen zijn. Ook al zijn we dan net zo goed gekluisterd en ook al behoren we tot de proletariërs. En ook al hebben we geen stem in het kapittel van deze wereld, maar dat we dan toch christenen zijn. Al zijn we zo arm als deze mensen die zonder enig recht naar Rome gevoerd werden als beest om daar straks gedood te worden. Dan toch in ons leven openbaar. Op de markt of op het kantoor of in de fabriek. Als baas of als knecht. Als vrij of als dienstknecht openbaren dat we christenen zijn. Het heeft zulk een indruk gemaakt op het hart van deze officier. Dat hij, wanneer ze daar in Sidon aankomen, tegen Paulus zegt. Goed, je mag wel een poosje naar je vrienden gaan. Denk erom dat je op tijd terug bent, maar ik vertrouw het je toe. En dan gaat Paulus daar naar de vrienden. O, dat zal hem vertroost hebben. Daarom zal het ook het land van Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn. In de dag van het oordeel dan Caesarea. Dan Jeruzalem dat hem uitgeworpen heeft. Want hier ook in Sidon. Daar was een gemeente des Heren mogelijk. Door de Joden die verstrooid waren uit Palestina. Daar is een gemeente des Heren gekomen. En die gemeente des Heren die is ook hier door Paulus toegesproken. En ze hebben ook Paulus verder van het nodige voorzien op de grote reis die hij nog te maken had. En van daaraf gevaren zijnde, voeren wij onder Cyprus heen, omdat de winden ons tegen waren. Het zou dus de kortste weg geweest zijn om vanaf Tyrus of vanaf Caesarea zo de open zee te kiezen en dan zo langs de punt van de Italiaanse laars te varen naar Rome. Maar dat kon niet, want het begon al met een verkeerde wind. De wind was hun hier al tegen. Ze voeren onder Cyprus heen omdat de winden ons tegen waren. Ze bleven dus langs de kust te hangen. Niet om het eiland Cyprus heen, maar tussen Cyprus en Griekenland in zo langs de plaatsen daar aan de Griekse kust, omdat ze niet anders konden. Het weer zat tegen. Telkens zat het weer tegen. Elke keer waren de winden hun tegen. Ach, in hoeverre de duivel hier een rol speelde, ik weet het ook niet. Maar het is wel opmerkelijk dat er ook van de Heere Jezus staat dat hij de winden bestraffen moet. Want, ik weet het, en u moet het ook weten, de duivel is afhankelijk van God. De duivel heeft geen eigen macht. Hij is geen koning op zichzelf. Hij is in alles afhankelijk van de God van de hemel en van de aarde. Maar onderschat zijn macht niet. De macht die God hem verleent. Onderschat zijn geweld niet. Wat hij tegen de kerk, tegen het schip, tegen Paulus kan in het geweer roepen. Het geweld. Het geweld van de zee. En het geweld van de mensen. En het geweld van de winden. Het was ook hier zo. Het was een moeilijke reis van begin af aan. En de zee die langs Cilicië en Pamphylië is doorgevaren zijnde, kwamen wij aan te Myra in Lycië. Dat is voorlopig het eindpunt van dit Adramiteens schip. Nu gaan ze niet verder, want ze gaan dus niet die andere kustplaatsen langs. Ze moeten dus de Middellandse Zee op in de richting van Rome. En daarom moeten ze hier uit het schip allemaal. En de hoofdman die zoekt een ander schip. En de hoofdman daar in Myra dus een schip gevonden hebbende van Alexandrië, dat naar Italië voer, deed ons in hetzelfde overgaan. Daar gingen toen de tijd nogal heel veel schepen naar Rome, naar Italië. Want u moet indenken dat Rome lang geen voedsel genoeg had voor de eigen inwoners. Rome was in die dagen een stad van ongeveer 3 miljoen inwoners. Dat is ontzaggelijk. Ongeveer 4 maal zo groot als Amsterdam. Moet je indenken. En dan in die dag. Dus Rome die moest ook leven uit de koren schuren in de landen rondom de Nijl. Zodat er vele schepen met koren naar Italië gingen. Om daar de grote stad dus en de steden daaromheen van voedsel te voorzien. Ze vinden daar ook zo'n schip. En de hoofdman in het schip gevonden hebbende deed ons in hetzelfde overgaan. Het waren er heel wat. Wij weten uit verdere beschrijving van deze reis dat er 276 mensen waren die daar in dat schip gingen. 276 mensen. Dat is dus een aardige kast geweest. Nu moet u natuurlijk niet denken dat die mensen allemaal een hut voor zichzelf hadden. Want ze werden natuurlijk als slaven behandeld, als honden die ergens in een hok gestopt worden. Maar 276, dat is toch nog een aardig getal. En dan, passagiersschepen waren er in die dagen niet. Het was dus een vrachtschip met een weinig passagiersaccommodatie. Natuurlijk een weinig. Zo'n beetje voor de officieren en voor de bemanningsleden. En dan die officier met zijn soldaten, ze zullen ook wel enkele hutten gehad hebben. En de rest is daar natuurlijk als vee in het ruim bij het koren gestapeld. Een korenschip op reis naar Rome, naar Italië. En als we vele dagen langzaam voortvoeren en nauwelijks tegenover Cnidus gekomen waren, overmits het ons de wind niet toeliet, zo voeren we onder Creta heen tegenover Salmone. Alweer die wind tegen. Ze kunnen nog niet rechtstreeks naar Rome varen. Ze hebben er ongeveer een kwart van de reis op zitten. Maar nu komt het pas. Ze varen onder het eiland Creta heen. En daar komen ze in een plaats genaamd Schone Havens. En hetzelfde nauwelijks voorbij zeilende, dat is dat kleine eilandje Salmone, dat ligt net even rechts van Creta. En hetzelfde nauwelijks voorbij zeilende kwamen wij in een zekere plaats genaamd Schone Havens of
goede regen, daar de stad Lufthia nabij was. En daar, in die schone havens, daar zijn ze aan land gegaan. Schone havens, ja. Het is een beetje ironisch, want die havens waren daar zo schoon dat ze er niet eens de winter over konden blijven. Het is een hulpeloos haventje geweest natuurlijk. Daar konden ze niet blijven. Dat hebben ze ook wel gezien. En dan, u moet niet denken dat die schepen in die dagen zo waren zoals onze schepen. Ze hebben natuurlijk ook met dat koren gezeten. Want als ze daar in die schone havens de hele winter overgebleven zouden zijn, van september tot andere jaar maart, dan konden ze ook wel begrijpen dat er van dat koren weinig meer overgebleven was. Dat er een hoop van dat koren bedorven geweest zou zijn. En daarom, ze hebben overleg gepleegd. Ze zeiden, ja, we moeten toch eigenlijk door naar Rome. Maar, ja, het was al zo laat in de tijd. En dan die Middellandse Zee over, dat durfden ze niet meer. En als er vele tijd verlopen en de vaart nu zorgelijk was, omdat ook de vaste nu voorbij was, vermaanden ze Paulus en zeiden tot haar mannen, ik zie dat de vaart zal geschieden met hinder en grote schade, niet alleen van de lading en van het schip, maar ook van ons leven. 24 september was de grote vaste. En daarna was het voor de schippers in die dagen niet veilig meer op de Middellandse Zee. Maar ja, wat moesten ze doen? Kiezen of delen. Het was met al die tegenslagen en die tegenwind laat geworden. Maar met zoveel mensen aan boord. En dan overblijven in die schone havens, dat kon niet. Paulus, hij heeft ze erover horen spreken. En hij zegt, mensen, ik zie. En dat zien van Paulus, dat was niet zomaar een zien naar de wind of naar de lucht. Maar dat zien van Paulus was het schouwen. Het schouwen door de Heilige Geest. Paulus is hier door de Heilige Geest gedreven geworden om dit te zeggen. Hij zegt, de vaart zal geschieden met hinder en grote schade van de ladingen van het schip. Maar ook van ons leven. En dan komt het. Maar de hoofdman geloofde meer, de gezagvoerder, de stuurman en de gezagvoerder, dan hetgeen van Paulus gezegd werd. Ja, dat is ook te begrijpen. Paulus was tenslotte een tentenmaker. En al heeft hij nu veel op zee gevaren, al heeft hij een paar maal schipbreuk geleden, je kan toch begrijpen dat zo'n gezagvoerder en zo'n stuurman en zo'n overste met zo'n bende zich zomaar niet iets laten gezeggen door een man die daar met ketenen gebonden is in het ruim van, het schip. Maar dan hebben ze één ding over het hoofd gezien. En dat was dat Paulus een apostel was van Jezus Christus. Dat Paulus een dienstknecht was van God. Een gezant des Heren in banden. Dat is altijd weer de herhaling wanneer het evangelie gepredikt wordt door aarde vader. Dat is altijd weer de herhaling van de wijze en de grootte van de mensen die het weten. Van de wijsheid, van de wijze van deze wereld. Die zeggen, die dienstknechten Gods, die christenen, oh ja, dat zijn tentenmakers. Dat zijn mensen die hebben geen verstand van de omstandigheden. Die hebben geen verstand van de conjunctuur. Die hebben geen verstand van het sociale en economische leven. Wat hebben die nu te zeggen? Wat kunnen die nu voorspellen? Hoe weten die nu wat er komen zal? Maar dan houden ze met één ding geen rekening. Dan houden ze geen rekening dat deze mensen gezanten zijn van God. Dat ze het woord van God hebben en door de Heilige Geest geleid worden om te spreken wat God spreekt. Geliefden, dat is nog zo. Als Gods gezanten wijs u, als Gods knechten de boodschap brengt aan mensen, zondige mensen, heidense mensen, goddeloze mensen, dan is het nog zo dat de hoofdman meer gelooft aan de wetenschap van de mensen, aan hetgeen wat de gezagvoerders en wat de stuurlui van deze wereld zeggen, als dat ze geloof hechten aan de dienstknechten van God, omdat ze geen acht hebben op dat woord van God, wat eeuwig zeker is, wat slechte wijsheid leert. Maar dan zal de wereld het ook zien. Als het woord van God door de wijsheid der wereld veracht wordt, dan zal de wereld ook zien dat ze het woord niet verwerpen kan, dan alleen met grote schade. Schade aan de goed, schade aan hun naam. Ja, zelfs schade aan het leven. Ze hebben er niet op gelet, staat er, wat van Paulus gezegd werd. En alzo de haven ongelegen was om te overwinteren, vond het merendeel geraden ook van daar te varen. Of ze enigszins de Phoenix konden aankomen om te overwinteren, zijn de haven in Kreta. Dus op datzelfde Kreta, waar dus ook Goede Reede of Schone Havens lag, aan de andere kant van datzelfde eiland, daar ligt dus ook dat plaatsje of die plaats Phoenix. En die plaats Phoenix schijnt dus een betere haven gehad te hebben. Ze zeiden, kom, dan blijven we op Creta, dan gaan we dus niet naar Italië, maar dan gaan we in ieder geval in die goede haven, die haven Phoenix. Maar de mens weet, God beschikt. Het woord van zijn dienstknecht kan niet straffeloos overtreden worden. Het lijkt aanvankelijk of Paulus toch in het ongelijk gesteld wordt. En alzo de zuidenwind zachtjes waaide, het scheen dus een plezierreisje te worden daar langs Creta. En alzo de zuidenwind zachtjes waaide, meende zij haar voornemen verkregen te hebben. En afgevaren zijnde zeilde ze dicht voorbij Creta heen. Het bleek dus mooi te gaan. Ze bleven goed langs de kust. Daar waren in die dagen natuurlijk nog geen kompas waarop ze konden zien. Dat hadden ze niet, dus ze moesten zoveel mogelijk de kust in het oog houden of anders op de zon, maan en sterren varen. Maar het ging goed, er stond een zachte wind, staat er precies uit de goede richting en ze konden zo zeilende in de buurt van de kust blijven. En ze zouden zo dan wel spoedig, dachten ze, Phoenix binnenlopen. Maar, dan komt het, niet lang daarna sloeg tegen hetzelfde een stormwind. Genaamd Euroclydon, een stormwind. Waarom dat die zo genoemd is, dat weet ik ook niet. Ze schijnen een bepaalde naam aan zo'n wind, zo'n cycloon, zo'n vreselijke orkaan gegeven te hebben. Het was in ieder geval een geweldige wind. Het werd noodweer. En eer dat zeilschip, want dat waren het natuurlijk in die dagen, eer het zeilschip die haven Phoenix daar op Creta bereikt had, sloeg de wind er tegen, precies vanaf het eiland af dus. Dus ze dreven met een geweldige gang de zee in, de Middellandse zee in. Steeds verder bij Creta vandaan. Maar niet lang daarna sloeg tegen hetzelfde een stormwind. Het was een geweldige wind, dat blijkt ook uit het verdere van de geschiedenis. En als het schip daarmee weggerukt werd en niet kon tegen de wind opzeilen, gaven wij op en dreven heen. In het begin hebben ze nog getracht met alle kunst die ze hadden als goede zeevaarders om het schip in de haven Phoenix te krijgen. Maar het was onmogelijk. De wind was zo overweldigend. Het werd zulke noodweer. Het water viel met bakken uit de hemel. Het was geweldig. De donder was niet van de lucht en de bliksemen doorkliefden het zwerk. Slag op slag. Het werd in één woord noodweer. Wat ze ook deden, niets hielp. En ten einde raad gaven we het op en dreven heen. En lopende onder een zeker eilandje genaamd Clauda, konden we nauwelijks de boot, dat is de reddingsboot, de sloep die erachter hing, konden we nauwelijks de boot machtig worden. Ze hebben dus getracht om die reddingsboot aan dek te halen. En toen ze even in de luwte van dat kleine eilandje Clauda kwamen, zo'n klein rotseilandje vlakbij Creta, toen ze daar even in de luwte van dat eilandje kwamen, toen hebben ze vlug geprobeerd met mannenmacht de reddingsboot aan het dek te hijsen. En het is ze gelukt. De welke opgehaald hebbende gebruikten ze alle behulpsels het schip ondergordende. En alzo zij vreesden dat ze op de droogte zitters vervallen zouden, streken ze het zeil en dreven alzo heen. Nadat ze dus de boot aan dek gehaald hadden, hebben ze het schip ondergord. En wat dat nou precies geweest is, dat weet ik niet. En ik heb er vele verklaarders over gelezen, maar niemand denkt daar eender over. Het meest aannemelijke is nog dat ze touwen onder het schip doorgebracht hebben. En dat ze zo getracht hebben om met kabeltouwen het schip te ondergorden. Die schepen waren natuurlijk helemaal van hout in die dagen. Om zo nog enige stevigheid aan de kiel te geven. Dat de planken niet uit de wanden uit de kiel geslagen werden. Dat lijkt het meest verklaarbare. Ze ondergorden het schip. Ze hebben in ieder geval alles gedaan om dat schip maar heel te houden. En zij meenden, ze vreesden op de droogte Cittis te vervallen. Zover zijn ze helemaal niet gekomen, want die droogte Cittis ligt aan het noorden van Afrika. Maar omdat het zo donker werd en ze steeds verder van Creta afdreven, dat konden ze dus niet meer zien. En ze hadden ook geen zon en geen maan en geen sterren daar ze op varen konden. Dachten ze dat het dus een noordwestenwind was en dat ze zo naar Afrika gedreven zouden worden om dan op die vreselijke klippen, die rotsen daar van de Cittis, te vervallen. En daar waren ze natuurlijk doodsbang voor, want ze wisten dan was het onherroepelijk verloren. En het zei, en ze streken het zeil, staat er, en ze dreven al zo heen. En alzo wij van het onweder geweldig geslingerd werden, deden zij de volgende dag een uitworp. Ze hebben dus de volgende dag de deklast verminderd, alles wat ze maar missen konden. De derde dag wierpen wij met onze eigen handen het scheepsgereedschap uit. Masten en zeilen en touwen en katrols en alles wat ze maar missen konden, dat zetten ze overboord. Om het schip maar zoveel mogelijk voor die vreselijke slingeringen te behoeden, de hele deklast gooiden ze eraf. En als nog zon, nog het sterren te verschenen in vele dagen, en geen klein onweder ons drukte. Hoeveel keer heeft Paulus het hier nou al niet gezegd? Of Lucas, want die beschrijft het. Hoeveel keer heeft hij nu al niet gezegd dat het vreselijk weer was? Dat er vreselijke wind was? Dat er geen klein onweder was? Het is dus noodweer geweest. Ons zo wiert ons voorts alle hoop van behouden te worden benomen. Dat schrijft Lucas. Hij zegt, we hadden geen moed meer dat we nog behouden aan land zouden komen. En niet alleen Lucas, maar Paulus die zat ook in zijn ras. Paulus was ook een mens van gelijke beweging als wij. Dat zal hij straks zeggen. Dat zal hij straks zeggen. Dan komt er een engel tot hem en dan zegt die engel, Paulus, vrees niet. En dat had die engel niet behoeven te zeggen als Paulus niet gevreesd had, want God zegt niks voor niks. Paulus die vreesde ook. Al had hij dan de belofte dat hij in Rome zou aankomen. En al had de Heere dan zelf tegen hem gezegd. Paulus, je zal ook mijn getuige zijn te Rome. En al heeft de Heere het dan menigmaal bevestigd. Dan is het toch ook zo in het leven van de gelovigen. Als er dan een stormen komen. En die geestelijke stormen die kunnen nog veel feller zijn dan die natuurlijke stormen. Het kan ook wel eens gelijk gaan. Die natuurlijke verdrukkingen, verdrukkingen in het vlees, verdrukkingen in je werk, verdrukkingen in je ambt, die kunnen je fel benauwen. Maar als die geestelijke verdrukkingen komen, dat goddelijk onweder, als God zijn aangezicht verbergt, dat het licht in je ziel niet meer schijnt, wat doe je dan met de belofte? Wat doe je dan met Gods toezegging? Wat doe je dan met het woord wat God eenmaal tot zijn knecht gesproken heeft? Dan krimp je hart ineen. En dan denk je menigmaal, o God, zou het wel waar geweest zijn. Zou het niet op de droogte zitten vervallen? Zou het niet aan de andere kant van de Middellandse Zee op de rotsen te pletten slaan? In plaats van in Rome het woord verkondigen. In plaats van in het Jeruzalem hierboven aankomen, aan de andere kant. In de diepte van het verderf te pletten slaan. Dat is geen vreemde zaak. Voor Lucas niet en voor Aristarchus niet, maar voor Paulus ook niet hoor. En dat was toch wel een elf. Die heeft toch voor hete vuren gestaan. En toch hij vreesde met een grote vrees. Het was ook alles zo onbegrijpelijk tegen. En het duurde ook zo lang, dat het scheen alsof God vergeten was genadig te zijn. Het kan zo schijnen in ons leven, alsof God zijn hand van ons afgetrokken heeft. En als dan de duivel de wind gebruikt in de water, want dan krijgt hij soms de lengte toe. Die zo tegen ons aanzet en zo tegen ons opzweeft. En dan geen licht, geen zon, geen maan, geen sterren, geen kompas aan boord, geen bootsman die ons veilig aan de overzijde brengen kan. En dan in een krakend schip op een woelige zee, o God, wie zal ons veilig in Kanaan brengen, als gij het niet doet. In die nacht, toen Paulus bang was, toen Lucas vreesde en toen Aristarchus hem geen moed meer over had. En toen de hoofdman met al zijn soldaten ineen kromp. En toen al de gevangenen geen raad meer wisten. In die nacht is God gekomen. In die nacht heeft God zijn engel gezonden. Tot Paulus. Paulus, hij mag het horen. Dat de Heer hem niet verlaten zal. Ook in deze nacht niet. En als men lange tijd zonder eten geweest was. Toen stond Paulus op in het midden van haar. En zeide, o mannen. Men behoorde mij wel gehoor gegeven te hebben. En van Kreta niet afgevaren te zijn. En deze hinder en deze schade verhoed te hebben. Paulus heeft dus niet aanstond in die nacht alle mensen gewekt. Die geloven haasten niet. Het was inmiddels ochtend geworden. En de mensen, ze kwamen de ransoen niet aan. Er had niemand meer trek. Ze waren natuurlijk allemaal zo zeeziek als het maar kon. Er had niemand trek in enig eten. En dan vanwege de angst en de benauwdheid. Ze konden geen hap eten door de keel krijgen. En als het dan morgen geworden is. Dan verheft Paulus zijn stem. Dat is niet zo makkelijk gegaan. Als je 300 mensen aan moet schreeuwen in een loeiende storm. Dat is niet zo makkelijk gegaan. Maar Paulus die was gesterkt door de geest. En dan gaat het al gauw. Hij heeft natuurlijk zijn handen aan zijn mond gezet. En hij heeft al dat volk bij elkaar geschreven. Dat ze moesten luisteren naar hem. En ze hebben het nog gedaan ook. Ze hebben het gedaan. Want deze man, ja. Ze begonnen toch in hun geweten overtuigd te worden. Dat ze niet wijs gedaan hadden. Om het woord van deze man in de wind te slaan. De praktijk bewees toch wel dat het woord van God waarheid was. En al wilden ze het nu niet erkennen. En al kwamen ze niet smekende tot Paulus zeggende. Paulus wil je alsjeblieft voor ons bidden. Maar in haar hart moesten ze toch wel zeggen. Die man die had toch gelijk. Hoe komt het toch dat het uitkomt wat die man zegt. Denk erom, er gaat een getuigenis van u uit, gemeente des Heren. Ook al wil de wereld het niet weten. Al bekent de wereld het niet. Daar gaat een getuigenis van u uit. Zo u leeft bij het woord van God. Zo ge door uw werken betoont. Een beter vaderland te zoeken. En houvast te hebben aan het woord van God. Daar gaat er een getuigenis van u uit. En als het dan de wereld tegengaat. En het gaat de wereld tegen. Vroeg of laat dan komt de storm. En vroeg of laat dan komt het schip van ons leven in nood van de baren. En vroeg of laat dan komt het oordeel Gods over de goddelozen. En degene die God niet kennen. Dan worden ze toch in haar hart overtuigd. En al bekennen ze het dan niet voor de mensen. Voor Paulus, voor u. Dan moeten ze toch in hun hart het woord van God rechtvaardigen. Dat moeten ze. O, denk ook eens aan uw kinderen. Denk eens aan de mensen waar u elke dag mee werkt. Al knielen ze dan niet aan uw voeten. En al beleiden ze dan niet, want dat gaat niet zo makkelijk. Al beleiden ze dan niet dat u gelijk hebt. Toch dat woord van God, dan moet de wereld onderbuigen. Vroeg of laat, dan gaan ze toch bekennen, die man die heeft toch gelijk. Wat hij gesproken heeft, was toch naar waarheid. Zal de een zijn tot voordeel en de ander tot oordeel. Maar het woord van God zal toch blijken waarheid te zijn. En als Paulus hier dan zijn stem verheft, dan is het eerste wat hij zegt, mensen, jullie hebben verkeerd gedaan. Nee, dat doet hij niet met een grijnslag om zijn gezicht. Dat zou vleeselijk geweest zijn. Puur Duits. Wanneer we iets zeggen mogen, in de kracht des Heren, de anderen verharten zich tegen en het oordeel komt, dat we dan in een soort zelfbehagen zouden zeggen, nou, hè, heb ik het niet gezegd, hè, fijn, hè, zo, dat moet u verre van Paulus denken. Nee, als hij hier zegt, mensen, jullie hebben verkeerd gedaan, dan is dat barmhartigheid. Als het woord van God voor ons staat en ons aanwijst, dat wij die mensen zijn die verkeerd gedaan hebben door naar de stemmen Gods niet te luisteren, dan is het scherp. Dan mogen het misschien hard schijnen. Maar in waarheid begint hier het evangelie. In waarheid begint hier het evangelie. Paulus wil deze mensen in gedachten brengen. Het woord van God. Want toen Paulus zei, mannen, ik zie. Toen was dat hetgeen die van God gezien had. Wat de Heer hem bekend maakte. En nu zegt die man, ik heb het gezegd. Ik heb het gezegd. Dat u het niet zonder grote schade zou kunnen volbrengen wat uw voornemens was te doen. Doch als nu vermaan ik u lieden goedsmoeds te zijn. Want er zal geen verlies geschieden van iemands leven onder u. Maar alleen van het schip. Want dezezelfde nacht heeft bij mij gestaan een engel Gods. Wiens ik ben. Welke ook ik dien, zo zegt Paulus. Moet u eens goed opletten. Paulus, hij zegt dus eerst dat hij ze vermaant. Doch als nu vermaan ik u lieden goedsmoeds te zijn. Ik onderwijs. Hij heeft eerst dus deze mensen gezegd dat ze hem gehoor moesten geven. En van Kreta niet moesten afvaren. Maar dat heeft hij gezegd om plaats te maken voor dat volgende woord. Doch als nu. Vermaan ik u lieden, goedsmoeds te zijn. Paulus is dus niet de man die leed vermaakt. Als hij ze bekend maakt met hun zonde, dan doet hij dat om ze het evangelie te brengen. Ook te dien opzicht is hij een dienstknecht van Jezus Christus. Die wel wond, zwaar verwond. Die bekend maakt met onze afval, soms in het midden van de nood van ons leven. Maar die het doet. Opdat hij de pleister van zijn verzoenend lijden. op de wond van onze ziel zou kunnen leggen. Die les heeft Paulus geleerd, want hij is niet uitgesproken. Zijn vermaan is nauwelijks verklonken in die vreselijke storm. Of hij zegt, doch als nu vermaan ik u lieden, ik onderwijs u lieden, goedsmoeds te zijn. En denk erom, dat zegt hij niet als ze in de haven komen. Dat zegt hij niet als ze straks allemaal geteld worden en er blijkt niemand verdronken te zijn. Dat zegt hij als de storm dondert over het schip. Dat zegt hij als de orkanen loeiend over het water gaan en de zee hol en hoog staat. Dan zegt hij, zij het goedsmoed. O, Paulus had het niet van zichzelf. Nee, dat is geen dooddoener. Paulus, hij vreesde ook. Hij had gevreesd. En hij had in de nacht aan God geroepen. En toen stond een engel Gods bij. En die engel Gods heeft hem gezegd dat hij behouden zou worden. En dat al degenen die op het schip waren, hem gegeven waren als een buit. Ook hierin is de knecht een type van zijn meester. Is de apostel een type van zijn Christus, van zijn koning. Paulus, het woord van God. Paulus, de dienstknecht van God. Paulus die zegt, die engel die heeft bij mij gestaan, zegt hij. God heeft die engel gezonden. Wiens ik ben, welke ik ook dien, wiens ik ben. Natuurlijk niet die engel, maar die engel was een engel Gods. En Paulus zegt, ik ben van God. Maar, en dat mag hij er ook achter zeggen, hij zegt, welke ik ook dien, of zoals hier staat, welke ook ik dien, God. Ja, dat is een twee-eenheid. Wij kunnen nooit zeggen, ik ben van God. Als we in ons leven niet waarmaken, ik dien hem ook. Dat is een twee-eenheid. Die in waarheid zegt, God is mijn helper. God is mijn held. Op God stel ik mijn betrouwen. Die zal het ook in zijn leven maar waarmaken, welke ik ook dien. Dat zijn twee zijden van dezelfde zaak. O geliefden, wat is het groot. Als het gaat stormen. Als het gaat onweren. Als het water uit de hemel stort, als het steekdonker wordt in ons leven, en als we dan in de nachten van ons leven contact krijgen met God, in God een verberging mogen vinden, onder de schaduw van zijn hand mogen rusten. Ja, zeg u, kijk, daar zie ik nou ook zo naar uit, hè, dat God me dat nou ook eens zou geven, dat hij me eens een engel zou zijn, en dat die engel nou op mijn smeken de boodschap van God is tot mijn hart bracht. Kijk, dat zou ik nou ook zo graag willen. Ik kan me voorstellen dat er hier mensen zijn die zeggen, ja, ik weet ook wat van zo'n zeereis. Al zou het alleen maar zijn zo'n geestelijke zeereis. In de nachten van het leven, wanneer het donker wordt en wanneer het gaat stormen, wanneer Gods gerechtigheid u tegen is en uw hart een opengebroken stad is, een onzalige fontein van allerlei ongerechtigheden en de duivel zich tegen u keert en geniets en niemand meer overhaalt. En dan begrijp ik dat u zegt, ik wou dat ik ook eens zo'n engel hoorde die bij me stond. Ach, geliefden, dat hebben wij niet meer nodig. Als we het nodig hadden, dan deed God het, want hij heeft er genoeg, hoor. En ze zijn ons ten dienst, want het zijn Gods boden die ten dienst uitgezonden worden, degene die de zaligheid beërven zullen. De engelen, dat zijn de dienstknechten van de mensen. Van degene die door God verkoren zijn. Dus God die zou ze gebruiken als hij ze nodig hebt, hoor. Je kan het 10 krijgen als je ze nodig hebt in de dienst van zijn koninkrijk. Honderden. Ze staan met duizenden gereed. Ten dienste dergene die de zaligheid beërven zullen. Maar wij hebben het niet meer nodig. Wij hebben die engelen niet meer nodig. Wij hebben het woord. Petrus zegt, gij hebt het profetisch woord. Het welk zeer vast is. Zeer vast. Ten slotte is een engel maar een schepsel. Er zijn engelen geweest die hebben gezondigd. Zijn duivelen in de hel geworden. Zijn schepselen. Maar het woord, dat is het woord van God. Die niet liegen kan. En als nou dat woord van God bij je staat. In de nachten van je leven. En dat gebeurt toch wel eens, hè. Echt, dat gebeurt toch wel eens. En alle hoop me gans ontvielen. Niemand zorgde voor mijn ziel. Toen heb jij mijn pad gekend. Toen kwam dat woord van God naast me. In me. In mijn hart. Dat woord. Dat woord van God, dat is meer nog dan het woord van een engel. Dat was ook het woord van God. Maar dat is het rechtstreekse woord van God, zonder tussenkomst van een engel. En o zalig is hij die op het woord verstandiglijk let. Die in de nachten van zijn leven door de geest bij dat woord gebracht wordt. Waar dat woord in het hart nederzinkt. Dan kan het zo donker niet zijn, maar uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis door zijn smaak en hart en zinnen streven. Geliefden, wij moeten met het woord leren leven. Wij moeten op het woord leren vertrouwen. Dat is Gods zendbrief aan ons. Meer dan een engel is dit woord. Gods brief aan ons geschreven. Wij moeten door het geloof ons verlaten. Dat is in de leerschool van het geloof te leren door de geest. Ons leren verlaten op die beloftenissen van dat eeuwige woord. Welk is dan een beloftenis? Wel, dat is deze bijvoorbeeld. Dat als u in de nood aan God roept, dan heb u de belofte. De belofte van God en die mij aanroept in de nood, die vindt mijn gunst oneindig groot. Welke belofte nog meer? Wel, als u zo hongert en dorst om van uw zonde verlost te worden, zo hongert en dorst om met gerechtigheid bekleed te worden, dan heb u het woord van God aan uw zijde, dan staat er in de nachten dit woord aan uw zijde. Zalig zijt ge, die nu hongert en dorst, want ge zult verzadigd worden. Als ge zulk een begeerte hebt om rein te leven voor God, om God te mogen aanschouwen zonder zonde, als het uw begeerte is in de nachten van uw leven om van de zonde van uzelf, van de wereld verlost, bij God te mogen leven, dan heb u de belofte. Zalig zijn de reine van hart, want zij zullen God zien. O, dan moogt u zich op dat woord verlaten. Dan moogt u zich met het ganse gewicht van uw ziel daarop verlaten. Dat heeft God toch zo graag. Dat is zo tot eer van God. En dan terwijl de stormen woeden. Nee, niet wanneer je straks de haven binnengaat. Ja, dan staan er engelen om je te dragen in Jezus schoot. Nu we nog op zee zijn. Op de zee van dit leven. Nu, om ons nu op God te verlaten. Als het nacht is. Als de storm wordt. Als de donder rolt. En als de bliksem de hemel doorklieft. En als onze ziel ineenkrimpt. En we geen redder hebben. En we in het midden van het geboefte van deze wereld zitten. Om dan te verlaten op dat woord van God. En het met Paulus te mogen zeggen. God heeft het gezegd door zijn engel. Wiens ik ben. Welke ik ook dien. Zeggende vrees niet Paulus. Ge moet voor de keizer gesteld worden. En ziet. God heeft u geschonken. Allen die met u varen. Dan druipt er ook nog iets af. Voor degene waarmee leeft. Nee, dan moeten ze Paulus niet zien als een helderziende. Een helderziende. Die altijd erop uit is om zijn eigen naam te verheerlijken. Maar dan moeten ze Paulus zien als hun medezondaar. Die nu genade van God ontving. Gode alleen de eer. Dat zegt hij. Hij zegt mensen dat weet ik niet van mezelf. Maar dat heeft God gezegd. Want ik ben Gods dienstknecht. O geloof me toch. En die God die dien ik. Hier spreekt hij er vrijelijk van in het midden van de nood des levens. Dat die God die. Nu alles tegenschijnt. Nu het ook schijnt alsof de kerk ten onder zal gaan. Hebben we die moed ook. Die levensmoed, die geloofsmoed, die christelijke geloofsmoed. Om in het midden van welke tentatie er ook over ons gaan te zeggen. Maar die God die is onze God. En die God die zal ons veilig leiden door de woestijn van deze wereld. Al schreeuwt de wereld nog zo hard, God is dood. Dat we zeggen, en op die God zal ik mijn betrouwen zetten. En die God die zal ik dienen. En de geboden van die God die zal ik gehoorzamen, want ik zal hem hartelijk lief hebben. Hartelijk lief hebben zal ik u, Heere, mijn sterke. Nou, dan mogen een zee van ramp met haar golven slaan. Hoe hoog ze gaat. Ze raakt hem zelfs niet aan. En hoe het dan verder afgelopen is met die reis van Paulus komt. Laten we daar onder de hulp des Heeren de volgende week over spreken. Tot hiertoe hebben we gezien. Hoe God de zijne niet beschaamt, nu niet. En tot in eeuwigheid niet. Amen.
Heren, dan mogen we ook goedsmoeds zijn. Dan hebben we het ook tot ons gezegd, al is de strijd dan nog niet aan het einde. En dan leven we dan nog op midden van een woelige wereld, zee, maar dan mogen we toch goedsmoeds zijn. Want dan is er toch een overwinning behaald, niet door de mensen en niet door de engelen, maar door uw gezegende zonen Gods, die de overwinning bevochten heeft en die het uw kerk toeroept, volg mij. En die het beloofde met die andere troosten bij ons te zullen blijven, totdat ons veilig in de haven der rust zult binnenleiden. O gezegende koning, verhef over ons het vriendelijk licht van uw gunstrijk aanschijn. En laat ook de waarheid zijn kracht doen, opdat we staan zouden in het midden van een krom en verdraaid geslacht als een licht. Maar dan een licht ontstoken aan het grote licht. Christus Jezus, opdat die roemt, roemen zou in u alleen. Amen. We zingen nu nog uit Psalm 93, het derde en het vierde vers. Maar hier, gij zijt veel sterker dan het geweld der wateren die uw almacht falen stelt. De grote zee zwijgt op uw wenk en wil, hoe fel ze bruis, hoe fel ze woede. Stil, uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt zal bestaan. De heiligheid is voor uw huis, o Heer, eeuw uit, eeuw in. Tot sieraad en tot eer. Het derde en het vierde vers van Psalm 93, zij onze slotzang. Van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen.